NPO Radio 1. VPRO.
Echte helden, getuigen zelden.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Maar toch stonden tenminste twee zelfverklaarde helden van de Europese waarde 5 jaar geleden op het Maidanplein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En ze getuigden luid van de nooit verzagende steun van Europa voor de Oekraïnse revolutie. Tja, wat is daar 5 jaar later van terechtgekomen? Die dure beloftes van Guy Verhofstadt en Hans van Balen. En van veel andere Europese politici destijds. Straks de balans van 5 jaar later. En hoe komt een Nederlandse hacker aan alle persoonsgegevens van 2,5 miljoen Oeigoerse Chinezen? Dat en een klein beetje meer tussen nu en 7:30 in Bureau Buitenland. China houdt ruim 2,5 miljoen burgers die in de provincie Xinjiang wonen dag en nacht in de gaten. Dat blijkt uit een datalek bij een Chinees surveillancebedrijf. En dat is gevonden door een Nederlandse onderzoeker. En dat ligt gevoelig, want in Xinjiang zitten naar schatting 1 miljoen Oeigoeren vast in Chinese heropvoedingskampen. In de studio de hacker die het datalek heeft gevonden, Victor Gevers. Goedenavond, Victor.
Goedenavond.
En op enige afstand China-kenner Stijn de Klerk van de Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer de Klerk.
Goedenavond.
Ja, Victor Gevers, om te beginnen, hoe ben je dit datalek op het spoor gekomen?
Om even uit te leggen, de stichting waar ik mee samenwerk en de vrijwilligers, wij zoeken het hele internet af naar kwetsbaarheden die bekend zijn. Om een idee te geven van schaalgrootte. In 2018 hebben we 600.000 meldingen gedaan van kwetsbaarheden, waarvan 500.000 zijn opgelost.
Ja.
Dit jaar zijn we begonnen met dezelfde grote hoeveelheid.
Is dat een Nederlandse NGO of een Nederlandse stichting?
Een Nederlandse stichting.
Okay.
Ja. Maar we werken met vrijwilligers over de hele wereld.
Aha.
En we zijn het nieuwe jaar weer begonnen met inderdaad het doen van meldingen. En elke week proberen we een aantal databases daarvan te vinden, de eigenaar van te vinden. En daar zo snel mogelijk een melding van te maken, zodat ze niet getroffen kunnen worden door nare praktijk.
Ja, dus jullie zijn een soort vrijwillige brandweer van het internet, zou ik maar zeggen.
Dat is een goede beschrijving.
En wat heb je precies gevonden in dit geval?
Het ging om een database die zich begon in China. Daar zijn er wel meerdere van op dit moment online. Alleen deze had een zeer merkwaardige naam qua database-structuur. En de tabellen die gaven iets aan dat het iets gewichtiger was dan een pizzabedrijf of iets anders.
Okay.
Dus vervolgens zijn we gaan kijken of we aan de server konden zien wie de eigenaar was. Dat konden we niet, want alles was in het Chinees.
Ja.
We hebben geprobeerd dingen te vertalen met Google Translate. Dat ging voor de helft goed en voor de helft niet. En vervolgens gingen we kijken of we met een paar records in die database, een stuk of 10, of we daar wijzer van konden worden. Wat het doel is van de database en wie misschien de eigenaar was.
Ja.
En dat lukte niet, dus we moesten dat vergroten naar 100 gebruikers, naar 1000 gebruikers. En op een gegeven moment kwamen er ook GPS-locaties bij. Dus samen
GPS,
met
dat zijn gewoon geografische locaties.
Geografische locaties.
Plekken op de kaart, zou
precies
ik maar zeggen. Ja.
Dus die gaan we in Google Maps gaan plakken om te kijken of daar iets uitkomt. En we kwamen iedere keer op dezelfde provincie uit. En die provincie die matchte zeg maar ook met waar de server stond. Dus vervolgens zijn we verder gaan kijken en zijn we de namen die in de database stonden gaan vertalen met Google Translate. En daar kwamen duidelijk namen uit die deze mensen horen, zeg maar. Dus heel herkenbaar, echt moslimnamen.
Chinese moslims. Chinese jullie de provincie waar je uitkwamen was Xinjiang in het
precies
noordwesten van China.
Ja.
Waar een Oeigoerse minderheid inmiddels woont. Vroeger waren ze daar de meerderheid, maar nu niet meer. En waar de laatste tijd veel nieuws over is vanwege die heropvoedingskampen. En wat vonden jullie dan allemaal van al die mensen met moslimnamen die door camera's in die provincie gespot waren? Want dat is wat jullie vonden, hè?
We vonden dus eigenlijk een systeem. Bij die eerste 1000 namen hadden we, dit hoort bij dit bedrijf. We konden ook in één keer een bedrijf vinden. Dus we hebben ook netjes bij het bedrijf gemeld. Let op, deze database staat naar het internet open. En niet alleen met leesrechten, ook maar met schrijfrechten. Dus kwaadwillende zouden dus ook nog daar data in uit kunnen halen en ook data kunnen vervangen of gewoon helemaal verwijderen. Dus daar hebben we netjes sowieso een melding gedaan, want dat doen we altijd.
Ja.
Luister, uw bezit staat online en het is niet veilig. En vervolgens kwamen we tot de conclusie van, deze database wordt echt gebruikt om een kamp dicht te houden. En dat was natuurlijk nadat we de melding hadden gedaan. Omdat we op internet gingen vragen bij mensen van, hoe zit dat nou precies? En deze database bevat dus zeg maar alle persoonsgegevens van de mensen die in en uit het kamp mogen. En vervolgens zijn er ook allerlei trackers in dat gebied, dus camera's, waar foto's van mensen worden gemaakt, waar geregistreerd deze persoon is langs deze checkpoint gekomen.
Oké, dus dit gaat om mensen die in een van die kampen zitten?
Die in en uit een kamp mogen.
Want, in en uit een kamp mogen.
Ja, dat hebben we nu ook begrepen, want mensen die niet uit het kamp mogen, dus die heropgevoed moeten worden, die mogen het kamp niet uit.
Nee.
Maar dit zijn dus mensen die dus wel af en toe erin uit mogen, maar alleen in de provincie mogen blijven.
En die vervolgens dus geregistreerd worden.
Juist.
En op andere plekken door camera's in de gaten worden gehouden.
Met camera's inderdaad. En met checkpoints waar iemand met een handswipeapparaat staat en daar ID-cards doorheen haalt en een fotootje van iemand maakt.
En waar hangen die camera's? Op wat voor plekken?
Bij een moskee, bij eetgelegenheden, bij een bushalte. Dus eigenlijk op heel veel verschillende plaatsen. En we hebben eigenlijk uit die kleine hoeveelheid data waar we het onderzoek naar hebben gedaan, hebben we 10.000 GPS-punten gevonden in die provincie. Dus
zo.
Eigenlijk kun je heel goed zien, nou ja, eigenlijk alle toegangswegen tot die provincie.
Ja.
En alles eromheen. Er
en dat bedrijf dat dit doet, ik begreep uit wat ik erover gelezen heb dat SenseNets heet. Wat is dat voor bedrijf?
Het is een bedrijf wat zich specialiseert in het omzetten van videobeelden voor surveillance doeleinden. En dus inderdaad ook facial recognition, daar zijn ze erg goed in.
Gezichtsherkenning, ja.
Inderdaad. En wat machine learning eromheen om bepaalde dingen te kunnen voorspellen.
Ja. Steven de Klerk, in hoeverre is dit nieuws voor u?
Op zich is het natuurlijk niet echt nieuws, omdat er al heel veel bewijsstukken zijn gebracht over het bestaan van die kampen en ook gewoon over de immense surveillance die dat zich spreidt over de provincie Xinjiang. Er zijn heel wat rapporten geweest, ook over mensen die in kampen hebben gezeten, ook over de Oeigoerse diaspora. En ook over mensen die nog in Xinjiang zijn geweest, over de vele verschillende politie-eenheden die daar zijn. Het feit dat mensen verplicht een app moeten installeren op hun telefoon, die daar alles bijhoudt. Ook het feit dat er overal inderdaad camera's zijn met gezichtsherkenning en dergelijke zaken meer.
Ja.
Dus in die zin is het geen nieuws, maar het is wel een heel belangrijk nieuw element dat eigenlijk gewoon aanduidt hoe diep dat die surveillance staat gaat in Xinjiang.
Ja, ja.
Xinjiang wordt daar ook een beetje beschouwd als de ground zero, het laboratorium van surveillantie, dat eventueel ook in andere regio's in China
maar goed,
uitgebreid wordt.
Er gaat dan in dat laboratorium wel wat mis, want al die gegevens waren dus gewoon openbaar toegankelijk en zelfs ook voor buitenstaanders als Victor hier naast mij te wijzigen eventueel.
Ja, inderdaad.
Vinden ze dat erg in China, denkt u?
Ik weet niet wat ze daar over precies denken. Maar ja, langs de andere kant, zoals ik zei, het is geen geheim meer. En het is in die zin ook wel een teken dat de Chinese overheid op zich niet zo hard bezighoudt met wie dat kan zien. Dus zij houden zich gewoon aan hun eigen principes, zal ik maar zeggen. In die zin kan ik mij wel voorstellen dat zij er heel wat laconieker mee omspringen dan dat in andere delen van de wereld gebeurt.
Oké, Victor Gevers, was dat inderdaad ook de aard van de reactie van SenseNet? Hebben ze gereageerd en was dat inderdaad een laconieke reactie?
Ze hebben niet gereageerd op onze e-mail. Ze hebben volgens mij wel gecommuniceerd met de pers in China, maar niet daarbuiten. En daar moet uitblijken dat het niet zo'n probleem was.
Oké, ja. Want weten jullie iets over die communicatie met de pers in China? Zijn er dan in China journalisten die met zo'n gegeven iets gaan doen? Of?
We hebben natuurlijk pas bekendgemaakt, toen het lek opgelost werd. Zeg maar je wil natuurlijk niet mensen wijzen naar een systeem. Want het is natuurlijk een security systeem voor een kamp. En nogmaals, het is niet alleen lezenrechten, het is ook schrijfrechten. En je kunt ook zien dat die eigenlijk vanaf vorig jaar, vanaf juli eigenlijk al voor open stond. En dat die in december zijn er gewoon groepen die dit soort databases opzoeken en deze gijzelen. Dus daar zijn ook de sporen van. Dus, en we kunnen ook zien dat er meer dan 200 landen of IP-adressen een verbinding hebben gemaakt met die database en de data ook al een paar keer ontzettend hebben gedownload. Dus het is natuurlijk heel vervelend als dit je security systeem is waar je iets veilig mee moet houden, terwijl dat allemaal naar de wereld allemaal naar buiten
staat. Maar staat het nog steeds open? Of?
Nee, het is op 13 februari gemeld. Op 14 februari was het echt dicht. Toen konden we het zien, hè? Er kan geen verbinding meer gemaakt worden. Maar we houden natuurlijk dat ding wel in de gaten, want op 17 februari ging die weer even voor een paar uur open.
Oh.
En dat kwam omdat ze iets gingen updaten. Maar in ieder geval, op een van de redenen stond alles weer open. Voor een paar uur. En dat geeft ook aan, zeg maar, het probleem. Het probleem is dat mensen software en technologie gebruiken die ze niet begrijpen. En als je de handleiding van die software leest, die gratis is, staat er ook duidelijk in, als je deze software installeert, moet u er wel een wachtwoord op zetten. En hang hem alsjeblieft niet naar het internet, want dat is geen goed idee.
Nee.
Ja, kijk, als mensen dat niet doen,
ze hebben gewoon de handleiding niet gelezen.
Nee.
Nou ja, meneer de Klerk, u heeft in oktober een open brief geschreven met een heleboel andere, vooral wetenschappers die zich met China en Xinjiang bezighouden. Waarin u de autoriteiten hier vroeg om zich uit te spreken tegen wat daar gebeurt. Heeft dat al enig gevolg gehad?
Ja, zeker. Er zijn meer en meer staten, maar ook academici en gewoon in het algemeen meer en meer mensen van de Oeigoerse diaspora die ook naar buiten zijn gekomen met hun verhaal. Ik denk dan nu op dit moment vooral aan de Verenigde Naties, waar China haar UPR, haar mensenrechtexamen, onlangs heeft gehad in november. En daar hebben heel wat staten, waaronder Nederland, die ook uitgesproken over die kampen in Xinjiang. Nu is wel een cruciaal moment, want eigenlijk het rapport over het mensenrechtenexamen wordt aangenomen begin maart.
Ja.
En ja, wij hopen dat er daar eigenlijk nog eens extra reactie komt. En dat China ook een internationale fact-finding mission toelaat. Want op dit moment is het nog altijd moeilijk te kijken wat er precies gebeurt. Gewoon omdat China de controle erop houdt. En in die zin is natuurlijk deze ontdekking ook belangrijk. Omdat het gewoon een extra feit, een extra bewijs toevoegt van hoe ver dat die surveillantie daar gaat.
Zou er meer kunnen gebeuren? In die zin dat er is natuurlijk veel sprake over, op het ogenblik bijvoorbeeld met die grote firma Huawei die 5G aan het aanleggen is. De camera's van dit bedrijf, wat dus daar in Oeigoer, in Xinjiang, die kampen in de gaten houdt, die worden geleverd door een bedrijf wat ook een Europese tak heeft. Staat in Nederland in Hoofddorp. Is een van de sponsors van Ajax. Werken mee met cameraregistraties voor Ajax. De Amerikaanse overheid heeft dat bedrijf al verboden om nog zaken met de Amerikaanse overheid te doen. Zouden dat soort maatregelen tegen dit soort bedrijven in Nederland en in Europa ook zin hebben?
Ja, ik denk dat bedrijven zich sowieso die vraag moeten gaan stellen van willen wij medeplichtig zijn aan wat er daar gebeurt? Ik kan natuurlijk ook geen algemene uitspraken daarover doen, maar ik denk wel dat bedrijven zich daar zeer bewust van moeten zijn. Dat zij misschien onbewust meewerken aan die surveillantie en ook wat er gebeurt in die heropvoedingskampen. Dat is zeker een onderzoek waard.
Ja, zou zo'n bedrijf, Hikvision, wat daar die camera's levert, zou dat onbewust daaraan meewerken? Wat denk jij, Victor Gevers, of kan je daar niets over zeggen?
Ik denk dat je, als je kijkt naar alle hardware die verbonden is met het internet, dat er zoveel kwetsbaarheden in zitten. Na al die jaren. En elke keer worden er nieuwe kwetsbaarheden ontdekt en die moeten gerepareerd worden. Dus of het nu bewust is of onbewust, we zien gewoon heel veel dingen die stuk zijn.
Ja. Ja, en nu je weet waar dit precies over gaat, namelijk Xinjiang, dat het een onderdeel is van onderdrukking. Ja, heb je nu spijt van dat je dat bedrijf hebt ingelicht?
Ja, die vraag is me al een paar keer gesteld.
Ja, en nu weer.
Ik denk dat het heel belangrijk is als je als onafhankelijke stichting, zeg maar, je wilt neutraal zijn en je wilt overal meldingen kunnen blijven doen wereldwijd, dat je dat gewoon moet doen. Je moet niet je eigen belang of je eigen visie of moraal proberen af te drukken op een land die dat heel anders ziet.
Nee.
Dus dan heb ik liever dat we toch maar een samenwerking blijven houden, zodat we kunnen samenwerken als het gaat van oplossing van kwetsbaarheden. Maar persoonlijk vind ik het wel heel erg jammer.
Ja. Nou ja, en uiteindelijk gaat het om de bescherming van de gegevens van die mensen daar.
Yes.
Dus wat dat betreft is het ook niet verkeerd om ze op te wijzen. Oké. Okay. Hartelijk dank en een hele bijzondere ontdekking. Keep up the good work, zou ik zeggen. Victor Gevers, hartelijk dank. En Stijn de Klerk in België ook. Hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland.
Het is 5 jaar geleden dat de pro-Europese betogingen op het Oekraïnse Maidanplein, de hoofdstad Kiev, ontaarden in een bloedbad. De rol van de Europese Unie in die Oekraïne-crisis was groot. Brussel hoopte het land los te weken uit de greep van Vladimir Poetin. Maar de EU had geen idee hoe dat zou aflopen. Vijf jaar na dato reconstrueert correspondent Tijn Sade het drama van de Maidan-revolutie en zoekt naar een antwoord op deze vraag. Hoe kon Europa zich zo verslikken in dit geopolitieke ongeluk?
I arrived when still doctors and nurses tried to save lives.
Emotional on one hand, on the other hand, it was historical.
De Berkut, de veiligheidspolitie, zeg maar de ME van Yanukovych, van het regime, die heeft wel 100 mensen als konijnen neergeschoten.
It was the most awful moment in my life.
Het is vijf jaar na Maidan, als ik in Brussel met betrokken Europese politici en diplomaten terugkijk. Het was de donkerste bladzijde uit mijn leven, zegt er een. Zo ervoer ik het zelf ook, toen ik in die dagen op Maidan verslag deed. Hoe kon het dat dit drama de EU, de NAVO en Washington zo verraste? Welke fouten maakte het Westen? En hebben we er vijf jaar later als Europeanen wat van geleerd?
More, mokre kamienia.
We call on Russia to de-escalate tensions.
Russian forces are tightening their grip.
Ukraine's military is getting ready to fight.
The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention.
Vanaf de daken rond Maidan, het plein van de opstand, wordt met scherp geschoten door snipers. Aan het eind van die zwarte donderdag, 20 februari, staat het dodental op ruim 80. Honderden gewonden worden verzorgd in veldhospitaaltjes die in de haast zijn ingericht in hotellobby's en binnen de muren van orthodoxe kerken. Daarna gaat het hard. De gehate president Yanukovych ontvlucht het land en Kiev treurt om de doden. Maar er is ook euforie, want de strijd lijkt gewonnen. Op Maidan verschijnen Europarlementariërs die de betogers komen feliciteren.
I have to tell you that I'm very emotional to be here.
Hartverwarmende woorden van liberalen zoals Guy Verhofstadt en Hans van Balen.
We are with you. We don't go. We stay with you. Long live a democratic Ukraine. Thank you.
Хай живе демократія в Україні. Дякую.
Одна негайна.
VVD-Europarlementariër Hans van Balen, hier op uw werkkamer in het Europees Parlement hangt de foto, u en Guy Verhofstadt, op het Maidan. Wat deed u daar?
Mensen die ik kende, want ik kom al 20, 30 jaar in Oekraïne, die zeiden ja, als er westerlingen zouden komen, zou misschien die oproerpolitie niet schieten. Dus dat doe ik dan.
Is er ooit een moment geweest dat u dacht, we hebben als EU ook wel een beetje met vuur gespeeld? We hebben de hand uitgereikt naar Oekraïne, maar we wisten eigenlijk nog niet wat plan B of plan C of wat het vervolg zou moeten worden. Een beetje naïef geweest.
Kijk, in dit geval zijn er juiste beslissingen genomen. Soms moest dat op de tast, want je weet toch niet precies wat allemaal gaat volgen.
Wat bedoelt u precies met soms moeten dingen ook op de tast? Hoe is dat gegaan in het Oekraïne-dossier?
Dat je hebt nooit alle informatie voorhanden. Nooit.
In het dossier Oekraïne had de EU maar één houvast. En dat was, we gaan het doen zoals we het altijd doen. Met de beproefde Brusselse softpower zou Europa de Oekraïners wel losweken uit de Russische invloedssfeer. Dus aantrekken, bevoogden, Europese waarden exporteren. Maar in november 2013, daags voor een speciale top in het Litouwse Vilnius, ging het alsnog mis. Onder druk van Poetin kwam Oekraïne op het laatste moment niet opdagen voor de ondertekening van het associatieverdrag met de EU. Uit woede verzamelden de eerste pro-EU-betogers zich op Maidan. Mooi toch, zei toen Frans Timmermans, in die dagen nog minister van Buitenlandse Zaken.
Wel prettig als je dan Russisch spreekt, hè?
Ja. Ik denk die jonge lui kunnen even weten wat ze aan het doen zijn.
Echt heel ontspannen.
We willen leven zoals jullie. Mooi toch? Ik roep de mensen nergens toe op, behalve dan dat ze moeten praten met elkaar. Mensen hadden vertrouwen in de belofte dat Oekraïne op weg was om een associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen.
Had u er ook vertrouwen in trouwens?
Ik dacht dat we bijna zover waren, ja. Ik was ook heel erg verrast.
Timmermans stond op Maidan nog met een heilig geloof in Europa's soft power. Maar een paar maanden later stuitte de EU op een rollercoaster van hard power. Eerst het bloedbad op Maidan, dan de Russische inname van de Oekraïnse Krim, daarna de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Het totaal aantal doden staat inmiddels op ruim 13.000.
Well, a very difficult question.
For a diplomat.
For a diplomat, yes. We have to act faster and more efficient.
De EU heeft vanaf het begin de situatie totaal verkeerd ingeschat, zegt Jovita Neliupšienė. De Litouwse diplomaat was erbij toen in haar stad Vilnius de associatietop mislukte en de Oekraïnse crisis begon. Nu, 5 jaar later, is ze EU-ambassadeur voor haar land in Brussel.
There was a stereotype common in the EU that Russia usually opposes to the membership or expansion of NATO. That's the threat. Moving towards EU, moving towards European values, actually threatens this Russian world.
Heel belangrijk wat u nu zegt. De EU dacht, ja, landen erbij trekken, dat vindt Poetin niet zo erg. Als de NAVO dat doet, dan gaat Poetin stijgen. Maar wij komen er wel mee weg.
Ja, yeah, we thought. But actually, at this crucial moment, we had to understand that nobody has a free ride out of the Russian influence.
Ontsnappen aan Moskou's greep is niet gratis, zegt ze. En de EU had die alarmbel al veel eerder af horen gaan. Delen van Georgië, dat flirt met Europese integratie, werden in 2008 door Poetins generaals bezet. Hoe reageerde de EU toen? Ze drukte op de snoezeknop. Rustig verder slapen dus.
It's really very tempting sometimes, you know, when you have the wake-up call to hit the snooze button.
Rebecca Harms, Duitse Europarlementariër voor de Groenen. Zeer betrokken vanaf het begin op het plein Maidan. Voor u is het ook heel persoonlijk geweest. U heeft daar gestaan.
I think the European Union's negotiators never really understood.
Hoe komt het dat de EU al die signalen heeft gemist? Is dat gebrekkige diplomatie? Wat is dat?
You cannot blame always the EU foreign affairs people for not getting what's going wrong if they still have to fight against the national competencies in foreign affairs.
Ga er maar aan staan, zegt Harms, met 28 landen en 28 verschillende meningen over buitenlandbeleid. Dan is het niet eerlijk om alleen de schuld te geven aan het Brusselse buitenlandbureau, nu onder leiding van Federica Mogherini.
The competition in between the European level and the national level is still a burden.
Bronnen rond Federica Mogherini die zeggen: 5 jaar na Maidan, we hebben geen les geleerd. Sterker nog, we hebben het nooit geëvalueerd.
So Federica Mogherini is very professional, but on the east of Europe, I never found that she developed real passion.
De Europese Unie is nog embryonaal met haar buitenlands en veiligheidsbeleid.
Het hele verhaal van Oekraïne is eigenlijk nog nooit geëvalueerd zelfs.
Ja.
We hebben er niks van geleerd, zeggen ze.
Dat is een enorm bureaucratisch verhaal. Evalueren. We gaan eens evalueren, we gaan eens zitten.
Nou, wat lessen leren dan?
Lessen leren mag altijd.
Op de EU-ambassade van Litouwen hier in Brussel, Jovita Neliupšienė, de EU-ambassadeur. Hoe bang bent u dat zo meteen in de annalen, en we kijken terug naar de Oekraïne-crisis, dat we dan ook weer zeggen van ja, eigenlijk hebben we destijds gewoon toch weer op de snooze-knop gedrukt?
I would say that yes, maybe there is kind of the fatigue of the issue.
U bespeurt een fatigue, een vermoeidheid met dat hele Oekraïne-verhaal. We zijn alweer jaren later, men heeft het wel een beetje gehad. Hoe gevaarlijk is dat?
People in power right now in Russia, for the regime, it's never for granted that they will keep to the rules.
Onder Poetins regime kun je er nooit op rekenen dat de Russen zich aan regels of aan hun woorden houden.
Or keep to their word.
En nu wordt er in West-Europa ook soms een beetje lacherig gedaan, ook wat gefrustreerd over de Balten, u en de Polen. Samen met de Amerikanen zouden jullie iets te hysterisch zijn over die zogenaamde Russische dreiging. Wat vindt u daarvan, van dat dédain?
We know what we are talking about. 70 years under Russian Empire and so on and so forth.
And it could happen again in a split second?
Oh, I think so.
Wij Litouwers weten waar we over praten. We hebben lang genoeg onder Moskou's juk geleefd en het kan ons zo weer overkomen. Je kunt je maar beter goed voorbereiden, zegt de Litouwse. Zoals je je skis al in de zomer laat nakijken.
You prepare your skis in the summertime.
Morgen.
Een reportage van Tijn Sade was dat. En meer over Maidan 5 jaar later ook in NRC Handelsblad.